Dit is de Russo Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson.
Ja, het was vannacht in de stream een grotendeels frustrerende avond in Groningen. Donar had het lastig tegen de 9 man van Antwerpen. 9? Ja, 5 spelers op de vloer, 3 scheidsrechters en de DJ van de Apres-Ski-hut in Antwerpen. Het was een sfeer niet voor iedereen weggelegd. En daarom zat het ook weer eens niet vol in Antwerpen. Wie er wel waren, de heren Masson en Kammerga. En mocht ik die nu juist aan de lijn hebben voor de Russo Radio. Seizoen 4, aflevering 23. Goedenavond, Bas.
Amoi.
Ik hoop dat Jordan. Ja, ik hoop dat je luid en duidelijk te verstaan bent voor onze luisteraars. Want ik zit in de podcaststudio van KVM Media in Groningen. En jij zit, omschrijf maar even hoe het eruit ziet.
Ik zit op kamer 516 in een Mercure Hotel in niet nader te noemen Belgische plaats Antwerpen.
Ja, en de verbinding is af en toe wat shaky, maar hij is goed genoeg om op te nemen. En wat is er mooier dan vers opnemen midden in de nacht nadat we een uitwedstrijd hebben gespeeld in België. De eerste uitwedstrijd in het cross-border fase van de Elite Gold van de B-Next League. Ja, het is een hele mond vol. Hebben jullie het ook zo beleefd, Bas, als de start van het nieuwe Belgische avontuur?
Ja, nou ja, goed. Het begin van de wedstrijd was een beetje een parodie op basketbal en uiteindelijk werd het gelukkig nog een wedstrijd en hebben we ons kranen geweerd. Weer een hele ervaring rijk, zo zou ik het willen omschrijven.
Want het ging alle kanten op vanavond daar in hoe heet die, de Lotto Arena heet het daar volgens mij, hè?
De Lotto Arena, ja.
Ja, het ging alle kanten op. Maar laten we die wedstrijd nog gewoon even liggen. Want ik ben natuurlijk vooral benieuwd. Ja, ik zat hier dus te werken vanavond. En nu zit ik achter de microfoon. Maar wat voor dag hebben jullie achter de rug, Yannick?
Nou, het was lang trainen. Laat ik daarmee beginnen. Het begon voor mij met een college. Ik heb van 9 tot 1 gewoon college gehad. En toen moest ik om de prachtige tijd van 19 minuten over 1 moest ik op het prachtige hoofdstation van Groningen zijn. Daar stapte ik in de trein. Ik was nog net op tijd. Want we wilden dit ook allemaal doen. Op afstand afnemen. Dus ik had nog opnemen. Dus ik had nog wat spullen nodig. Om de techniek al een beetje te regelen. Nou, de Mediamarkt Groningen had die misschien wel. Maar ik heb ze in de beperkte tijd die ik had niet kunnen vinden. Dus ik ben als de wielerweerga richting station gegaan, richting Bas. Wij stapten in de trein en dan ben je gewoon 3,5 uur later in Antwerpen. En nou ja, dat is schitterend.
Ja, dat valt wel mee toch, die reis dan?
Ja, dat valt enorm reuze mee.
Als alles goed gaat, hè?
En alles ging goed. De NS had alles prachtig voor ons geregeld. We zijn wel ongeveer 635 keer vaker gecontroleerd dan dat ik dat op de gemiddelde dinsdagmiddag van de NS gewend ben. Maar dat mocht de pret niet drukken. Wij hadden onze kaarten natuurlijk prachtig op orde voor de eerste klas. En 3,5 uur later stonden wij op Antwerpen Centraal.
Ja, en dan begin je eerst met wandelen naar het hotel, denk ik.
Ja, niet heel ver overigens. Het is best wel goed te belopen vanaf het Centraal Station. 12 minuutjes en je bent er. Toen hebben we even ingecheckt. We werden begroet door Alex Haan, die ook al aanwezig was in de lobby van het hotel. Ook omdat hij gezegd had, ik heb wel zo'n adaptertje waarmee je die microfoon op je laptop aan kan sluiten. Dat bleek een kabeltje en geen adaptertje. Maar ja, dat verschil, dat kunnen we natuurlijk Alex niet aanrekenen. Dat had ik zelf ook niet helemaal duidelijk uitgelegd. Dus toen moesten we nog een keer naar de media. Nou, daar hebben Bas Kammerga en ik hebben daar rondgedold. Er zijn kinderen die in de IKEA minder verdwaald zijn geraakt dan wij in de Mediamarkt van Antwerpen. Want je komt er werkelijk waar. Je komt er wel in, je komt er nooit weer uit. Het is een doolhof. Het is zoeken, het is zweten, het is de warm. Medewerkers die je zien en met de rug naar je toe gaan staan. Uiteindelijk toch iemand aan weten te spreken. Heel die winkel weer door. Adaptertje gevonden en 8 euro lichter weer naar buiten. En nu zitten we hier.
Wat goed zeg. Nou ja, zo te horen hebben jullie een topdag met z'n tweeën gehad. Ik heb jullie wel een beetje gemist, moet ik zeggen hoor.
Wel hè, de Five Guys heeft jou ook gemist.
Oh, jullie zijn bij de Five Guys geweest. Ja, dat is altijd lekker hè.
Ja, dat zit naast de Mediamarkt. Dus toen zei ik tegen Bas, zullen we daar maar heen? Toen was Bas niet meteen super enthousiast, maar toch wel een beetje enthousiast, toch Bas?
Nou ja, absoluut. Want toen ik zag dat de aardappels uit de Zwifterband afkomstig waren, was ik eigenlijk wel helemaal om. Dus toen hebben we toch maar even een burgertje en wat frietjes gegeten. En ja, prima starter voor de wedstrijd waar we natuurlijk naartoe gingen.
Ja, die wedstrijd die dus voor de goede orde verplaatst is van afgelopen zaterdag na vanavond. Ook de reden waarom ik er niet bij was.
Meen je niet? Ja. Die wedstrijd is een keer verplaatst geweest.
Ja.
Echt?
Ja.
Hoe zit dat ook weer precies, Klaasje? Hoe werkte dat?
Nou ja, ik kwam vanmiddag, en daar komen we natuurlijk straks nog even op terug, hè, op de kantoren bij Donar, omdat wij bij de presentatie waren van de nieuwe general manager. Yes. En toen werd er ook gelijk naar gevraagd door de aanwezigen daar of ik het geld al terug had van de hotelkamers en dergelijke. Ik zeg nou nee, mijn boosheid was ook wel een beetje weggezakt hoor. Ik had er vandaag wel vrede mee.
Maar dit hadden ze zelfs op het kantoor van Donar nog niet meegemaakt. Hè? Knullige omstandigheid.
Ik vond het wel fijn dat dat nog even bevestigd werd. Dat ook bij Donar zij absoluut not amused waren over de gang van zaken. En dat ze inderdaad dit eigenlijk nog nooit hadden meegemaakt. Dat op deze manier gewoon geblunderd wordt met een wedstrijdschema. Ja, en dat is gewoon een absolute dis naar de mensen toe die het basketbal in Nederland en België volgen. Niet in de laatste plaats natuurlijk ook gewoon voor de thuissupporters van Antwerpen die in plaats van een leuk avondje uit op zaterdag nu op de dinsdag moesten komen opdraven. En waren zij er, Bas?
Nou, er waren wel een paar, ja. Aan de overkant zag ik een paar stoeltjes die wel bezet waren. En als je dit allemaal optelt en aftrekt, dan denk ik niet dat je boven de 1000 toeschouwers uitkomt.
Nee.
En moeten we ook niet overdrijven. Kijk, het waren niet een paar honderd, maar richting de 1000. Zo'n grote hal, dat weet je in Martini Plaza ook. Als de tribune een beetje half gevuld is aan de overkant, zo'n lange zijde, dan komt het daar ongeveer op neer. Maar goed, we hebben van alles meegemaakt bij de wedstrijd. En ook daarna. Ja. Antwerpen op dinsdag is geen aanbeveling, laat ik het zo zeggen.
Nee, zeg maar, Antwerpen op dinsdag is geen Groningen op dinsdag.
Nee. Kijk, de kans dat je hier 's morgens om 7:30 nog een keer thuis komt na een avond stappen, is min 100%.
Ja, precies. Goed, Yannick, toch altijd de aangewezen persoon om dit soort dingen even kundig samen te vatten. Hoe zou jij de wedstrijd, we gaan het zo meteen nog wel even hebben over alles wat omheen gebeurd is, maar hoe zou je de wedstrijd samenvatten?
Nou, ik zou drie factoren willen benoemen. De eerste factor is de factor turnover. Die was gigantisch hoog. Die was te. Aan Donar zeiden, ik weet niet hoeveel er in totaal uiteindelijk waren, 21. Maar 21, roep Bas naast mij. Het waren er ongelooflijk veel. En ook af en toe van een soort dat je bij jezelf dacht, jongens, het is niet dat we dit voor het eerste keer zien dit seizoen, maar het is ook niet dat je nou denkt van, goh, hier zat ik echt nog even op te wachten om dit op een dinsdagavond in Antwerpen nog even mee te maken. Drie keer inderdaad uit een inbound situatie dat gewoon de bal naar de verkeerde kleur gegooid werd en de tegenstander Antwerpen in dit geval hard de andere kant op kon en dan de bal kon afmaken. Hoewel in het eerste kwart ook nog een speler van Antwerpen ervoor koos om een bal te dunken, bijna door zijn knieën heen zakte en vervolgens de bal net niet in de ring wist te leggen. Tweede factor die ik zou willen benoemen is de factor scheidsrechters. Want het is niet zo dat ze per se in ons nadeel waren. Ze waren ook zeker niet in ons voordeel, laat ik het zo zeggen. Maar het was vooral een hele irritante onderbreking van de avond, waarbij er continu gefloten werd. Voor elk wissel was je alles wat je maar kon verzinnen. Voor elke halve loper werd gefloten. Voor elke keer dat er contact was, was het een persoonlijke fout. De eerste keer dat André Stimac iets tegen een scheidsrechter kreeg, die meteen een technische. Het was circusolei, maar dan van de scheidsrechters. En je zou bijna wensen dat je afgelopen weekend gewoon het echte Cirque du Soleil had kunnen aanschouwen. En de derde factor die ik zou willen benoemen is dat Dakota Quinn natuurlijk in de eerste helft al uitviel. Met naar het zich laat aanzien een knieblessure. Niet helemaal duidelijk hoe ernstig dat is, wel dat hij de rest van de wedstrijd niet heeft kunnen verder spelen. Dus zo ernstig was het dan wel. En dat zijn eigenlijk de drie factoren waar je vervolgens van afhankelijk bent waarom je die wedstrijd niet wint. Het teveel aan turnovers zorgt voor meer balbezit voor Antwerpen. Het gefluit zorgt ervoor dat beide ploegen niet in een ritme komen. Het dus sowieso niet leuk wordt. En het uitvallen van Dakota Quinn zorgt ervoor dat wij maar één center tot onze beschikking hadden. Namelijk Fio John, die ook al op drie fouten stond naar het tweede kwart.
Ja. Is er nog een vierde factor toe te voegen in de persoon van de point guard Tomšík, die het ontzettend lastig had tegen Antwerpen?
Ja, ik had wel het idee dat jij klaagde de vorige keer een beetje over de scouting van de tegenstander. Dus in dat geval van ja. Luik. Antwerpen had wel goed gescout. Tomšík kreeg rondom de driepuntslijn totaal geen ruimte. Het pick and roll werd er continu een hard hatch gespeeld. Dus dat de grote man doorstapt naar het screen. En op die manier probeert de driepunten te blokken. Of het de aanvallen zo moeilijk te maken dat hij denkt, nou, ik doe toch maar geen driepuntje schieten. En op die manier kwam Tomšík eigenlijk niet lekker in zijn eigen spelletje. En dan zie je dat hij als paser ook inderdaad, wat we al eerder gezegd hebben, niet per se briljant is. En dan ook niet altijd de goede opening weet te vinden. Neem niet weg dat hij uiteindelijk nog op 17 punten uitkomt, volgens mij. En dat dat toch wel zeer, zeer boven gemiddeld te noemen valt. In een wedstrijd waarin hij eigenlijk totaal niet uitblonk.
Ja, bovendien had hij natuurlijk, was hij de assistleader bij Donar met 7 assists.
Maar goed, zeggen, als ik het uit mijn hoofd doortel, een stuk of 6, zoiets. Maar 7 dus, ja.
Maar goed, de beste man, en dat is natuurlijk ook een beetje het gevaar van de positie van point guard, was ook de turnover leader met maar liefst 8 turnovers. En dat is wel een beetje te veel, hè Bas?
Ja, die statistiek wist ik nog niet eens. Tenminste, ik heb me bij de statistieken van Flashcore gehouden. Daar komen vooral de teamstatistieken naar voren. Want dat geeft meer het totaalbeeld. Maar ja, hier schrik je wel van. En goed, nou is niet elke turnover meteen dodelijk. Maar in dit geval weet ik er ook nog sowieso 3 die ook direct een score voor de tegenstander opleveren.
Ja.
En ja, goed, als je naar eindstand kijkt, dan zijn dat soort dingen wel redelijk bepalend voor hoe lang je een wedstrijd spannend kan houden. En het was waar we helemaal voor naar Antwerpen zijn gekomen, zeg maar.
Nee, zometeen nog wel even door over de wedstrijd. Hoe heb je het beleefd in het uitvak? Hoeveel meegereisde fans waren er eigenlijk?
Nou ja, sowieso 20 vanuit Donar zelf. En we kregen wat versterking in het uitvak. Want er was ook een delegatie vanaf Kortrijk in het uitvak. En wat supporters, wat spelers van Kortrijk. Die dus Nick Tomšík
ondersteunden. Ja.
Ja, en die vonden het ook wel heel bijzonder hoe er dus toch nog een paar van die idioten in het uitvak nogal fanatiek meeleefden met de wedstrijd. En dat maakt het eigenlijk nog steeds een leuke entourage wat dat betreft.
Dus er is gelijk ook een vriendschapsbandje met Kortrijk ontstaan dinsdagavond.
Nou ja, absoluut. Dus volgend jaar als de competitie wordt samengevoegd met 20 teams, dan ze zeiden van nou, we gaan absoluut naar Groningen toe komen. En ja, dan is het natuurlijk nog maar helemaal de vraag of Nick Tomšík nog onderdeel van Donar is. Maar ja, ik ben diehard Kortrijk fans. En ik sprak zelfs nog, dat was een ander groepje trouwens, een of andere hooligan van Antwerp. En die hebben een vriendschapsband met Willem II Tilburg. Dus die had allerlei verhalen over bosgevechten en dat soort dingen. Nou ja, dat was nog weer een hele andere uitweg. Maar goed, die zaten dus ook bij ons in vakkie. Dus ja, het is was een heel gemêleerd gezelschap van mensen die Donar ondersteunen.
Wat leuk zeg. Ja, dat maakt toch altijd ook het reizen naar een wedstrijd, of dat nou thuis of uit is. Maar bij uit gebeurt dat net wat vaker weer de moeite waard. Hè? Het leren kennen van nieuwe mensen.
Ja, zeker. En na afloop van de wedstrijd, hè, want dat is toch wel een onderwerp wat een beetje de bovenuit stak van ik heb een beetje omschreven als de nog weer de Joey Coy, die hebben we al eerder in onze podcast gehad.
Ja.
Maar ja, een van de refs, die werd dus ook door de Belgische journalist wel omschreven als dat is iemand die zichzelf heel interessant vindt. En ook misschien wel 2/3 van de aantal van het aantal fluitingen maakt. En daar waren we het na afloop wel over eens dat het daardoor geen leuke wedstrijd werd. En we waren uiteindelijk om 1:01 klaar. Hm. En dat betekent dat een wedstrijd 1:59 heeft geduurd. Ja, dat is sowieso 20 minuten te lang. Om 9:30 begonnen we pas aan het vierde kwart. En op dat moment hadden we al lang en breed op de groenplaats, of onderweg naar de groenplaats moeten zijn.
Ja.
Dit is niet waarvoor je naar basketbal komt, altijd op onthoud.
Nee, maar kun je aangeven, zeg maar op een schaal van 0 tot 10, hoe groot de impact van de scheidsrechters denk jij is geweest? En hoe kunnen we dat in de toekomst voorkomen, dat we het weer over dit onderwerp moeten hebben?
Ja, kijk, op de uitslag van de wedstrijd 0, er waren een aantal discutabele dingen, maar op een gegeven moment werd dat ook weer gecompenseerd in de tweede helft. Alleen zo'n wedstrijd komt nooit op gang. Er is al aangetoond dat de Belgische scheidsrechters toch vaker fluiten dan de Nederlandse. Nou, dat kan een andere verklaring hebben, omdat ze in België misschien wat fysieker verdedigen en er dus ook veel meer fouten worden gemaakt. Maar kijk, dat we na 6 minuten al van beide kanten al op 6 fouten stonden, ja, dan wordt het nooit een wedstrijd. Het was totaal geen vervelende wedstrijd of wat dan ook. Dus ik zou juist zeggen, in de eerste helft laat je alles een beetje begaan, totdat het misschien vervelend wordt en dan kun je ingrijpen. Maar de verhouding tussen de scheidsrechters, hè, dat was dus ook wel een bijzonderheid. Er is dan één min of meer wat meer ervaren scheidsrechter. Ik wil het niet de neef van Bochhoven noemen, maar die vergelijking werd toch gemaakt in de zaal. En dan heb je een tweedejaars scheidsrechter en iemand die vanuit de tweede klasse door is gestoomd en die niet veel beslissingen durft te nemen. Ja, dan heb je onderling in zo'n trio ook al wat moeilijkheden. En nogmaals, dat heeft waarschijnlijk heel weinig invloed op de uitslag zelf. Maar als kijkspel wordt het echt niet leuk. Nou, en een van de opvallende momenten die er ook wel was, 5 minuten voordat de tweede helft begon, ja, gingen ze nog met z'n drieën allerlei fragmenten uit de eerste helft nog eens even terugkijken. Van nou ja, op de tablet die er dan was. Van hé, hoe hebben we dit al goed gezien, dat wel goed gezien. Nou ja, ik vermoed zomaar dat ze tot de conclusie zijn gekomen dat ze wel een beetje aan het overacten waren. En ja, dat ze zichzelf hadden voorgenomen om de wedstrijd in de tweede helft iets meer te laten begaan. Dat lukte ook. He, want in de tweede helft had er beduidend minder gefloten, terwijl het karakter van de wedstrijd juist wat fanatieker werd, zeg maar. Maar goed, dat soort dingen zeg maar in een wedstrijd nog moeten gebeuren, ja, dat is volgens mij niet waar de fase van de B-Next League voor bedoeld is. Ja. En je zou nou denken na 20, 30 speelronden dat het level van fluiten wel en de lijn die je wil hebben, dat wel onverduidelijk moet zijn. Maar dit leek gewoon een soort stage idee. En ja, dat is zeer slecht voor de uitstraling van de competitie.
Dan even terug naar de wedstrijd, Yannick. Wat mij opviel ten opzichte van de eerste wedstrijd in de Elite Gold fase, de thuiswedstrijd tegen Luik, was dat wij niet aan het schieten toekwamen. En dan met name niet het schieten door de mensen die je dat graag ziet doen. Ik heb Sander Hollanders volgens mij 2-3 punten zien nemen, waarvan 1 raak aan de rechterkant, 1 mis vanaf de linkerkant. En ik heb Tomziek 4 ballen zien nemen. 2 vanaf de linkerkant, 2 vanaf de rechterkant. Die alle 4 mis waren.
Ja, ik heb volgens mij Hollanders er nog 1 raak zien schieten. Volgens mij heeft hij er 2 gemaakt uiteindelijk. In elk geval, het was er wel duidelijk dat er veel minder geschoten werd van buiten dan in de wedstrijd tegen Luik. Het kwam ook, wat ik eerder zei, een beetje door de scouting van Antwerpen, die gewoon hoger op het veld verdedigde. En ook probeerde Tomziek echt al vast te zetten vanaf het moment dat hij de bal in moest nemen. Daarbij kwam dat Hollanders gewoon heel strak verdedigd werd door een van hun betere Amerikanen, ook voor het grootste gedeelte, waardoor hij moeilijk vrij kwam en Dona koos ervoor op een gegeven moment om wat meer voor wat zekere scores te gaan en om het spel wat meer te vertragen, gezien het feit dat onze rotatie ook wat beperkter was en we wat meer foutenlast hadden, was het handig op dat moment in de wedstrijd om wat langer een aanval door te spelen. Ja. Het probleem wat je dan alleen krijgt is dat het heel moeilijk wordt om goede 3-punters te nemen en je dan vaak beter voor een 1-tegen-1 inside poging kan kiezen.
Ja, precies. Is dat dan wat ons de das omdoet of is het meer een mix van factoren geweest deze wedstrijd?
Ja, het is sowieso altijd een mix van factoren, maar het is wel een van de factoren in het aanvalsspel wat je ziet dat het dan op een gegeven moment heel moeizaam begint te lopen. Omdat ja, die inside spelers van ons, die waren of geblesseerd in de vorm van Jordi Kuiper en Dakota Quinn uiteindelijk. Of in het geval van Fio John hadden ze gigantische foutenlast. Of in het geval van David Gabrovsek, die is net iets langer dan 2 meter. Ja, als die onder het bord uitkomt tegen de grote mannen van Antwerpen, die hebben flink veel lengte in de ploeg. En die jongens die blijven gewoon staan met 2 handen recht omhoog. En daar kun je dan op dat moment heel weinig tegen beginnen. Dus ja, dat helpt allemaal. Al bij elkaar helpt dat dan vervolgens niet mee. Waar ik ook nog op een gegeven moment over na zat te denken is, als je de selectie zoals Dona die heeft, als je die hebt en je hebt de jongens in foutenlast die dat hadden. Dus Fio John Meeks, Dakota Quinn viel natuurlijk geblesseerd uit. Gabrovsek moest heel veel minuten maken. Ik had zoiets van, ja, dan kun je juist wel wat meer gokken op de wat ingewikkeldere 3-punten. Dus ook aan het eind van je lange aanvallen. Dus in plaats van dat je dan heel geforceerd probeert om heel hard naar de ring te gaan, zou je er ook voor kunnen kiezen om een hele ingewikkelde 3-punten van een wat grotere afstand te nemen. Het resultaat is dan vaak waarschijnlijk hetzelfde. helpen, namelijk dat je de bal mist. Maar het resultaat kan ook zijn dat de 3 punten er een keer invalt, dan is 3 nog altijd meer dan 2. En heb je er dus uiteindelijk meer aan gehad dat je een keer een 3 punten raak schiet, in plaats van dat je eindeloos blijft proberen om daar onder de basket maar een goede schotkans te creëren.
Ja, en dan moet je natuurlijk eigenlijk rebound, dat moet je er ook proberen te staan. Nou, dat ging wel, wel redelijk deze keer zelfs.
Ja, terwijl als je die grote mannen mist aan Donau-zijde, dan is dat tegen dit Antwerpen echt wel heel erg ingewikkeld. Want die hebben gewoon, zoals ik zei, echt ongelooflijk veel lengte in de ploeg. En ook lengte met kwaliteit. Jovanovic vind ik echt een hele goede speler, om maar eens wat te noemen. En dan is het nog niet zo makkelijk om op je rebounds te gokken en om daar het verschil in te maken. Dus het feit dat dat enigszins gelijk lag, gaf eigenlijk wel aan dat er misschien wel meer in deze wedstrijd gezeten had voor Donau. Want dat is wel een gevoel wat, ondanks alles, toch een beetje bij mij achterblijft. Dat als je die turnovers, als je die gewoon wat meer beperkt had weten te houden. En af en toe in je aanval net wat meer opportunistische keuzes gemaakt had door bijvoorbeeld wat meer drietjes te schieten, denk ik dat er een betere kans geweest was om deze wedstrijd gewoon te winnen.
Ja, er zaten 2 duidelijke dipjes in deze wedstrijd voor mij. Dat was het einde van het tweede kwart en het begin van het derde kwart. Eind van het tweede kwart, daar wil ik nog wel even vanaf blijven. Dat kan gebeuren. Dat was ook een wat ongelukkige fase. Maar hoe kom je de kleedkamer uit?
Ja, nou ja, in dit geval was dat niet geweldig inderdaad aan Donau-zijde. Om maar niet te zeggen, gewoon slecht. Ja, die fase voor rust, zoals jij zegt, daar valt Dakota Quinn ook net een beetje uit. Dat is ook wel even een flinke klap voor de ploeg. Ook omdat Vio John op dat moment al op 3 fouten stond. Dus die speelde met het slot erop. Om zomaar te zeggen, zeker verdedigend. En je weet, ja, hij kan niet meer gewisseld worden voor een andere echte center, voor Dakota, want die heeft gewoon erg veel pijn. En ik denk eerlijk gezegd dat dat aan het begin van het derde kwart ook nog wel een beetje doorwerkt. Ik vond het vrij voorzichtig, ik vond het vrij gemakkelijk, ook wel in fases. En ja, dan krijg je wat je aan het begin van het derde kwart ziet, dat Antwerpen toch weer een beetje verder bij je weg kan lopen. Omdat zij gewoon met meer intensiteit en meer agressiviteit weer dat veld op kunnen komen.
Ja, Bas, dacht jij aan het eind van het derde kwart, dit is gespeeld, dit is over en uit, inpakken en wegwezen?
Ja, nee, daar leek het natuurlijk heel erg op. Tenminste, ik had het eerste kwart heel erg opgewonden over alles wat er gebeurde, zeg maar. In het tweede kwart gebeurde dat voorval natuurlijk met Dakota Quinn. Dus dat is toch een soort ook berusting, ook op de tribunes. Ja, in het derde kwart wil je niet dan natuurlijk dat jij met 20, 30 punten daar van het pakket af wordt geklapt.
Want het begon er even op te lijken.
Ja, dat begon er zeker op te lijken, absoluut. En maar goed, toen hadden we eigenlijk, en ik weet niet, nu houd ik het script helemaal in de war, maar dan hadden we toch wel 1 persoon. Die ervoor zorgde dat er wat meer pit in de wedstrijd kwam.
Ja.
En dat was Dele Adetunji.
Zeker, ja.
Die kwam als een soort stormram in en gewoon keihard verdedigen en gewoon vol ervoor gaan. En jongens, laten zien van wat er hier ook gebeurt. We gaan hier niet met hele forse cijfers vanaf.
Eigenlijk een soort van tactische wissel om Antwerpen van zijn stuk te brengen, was het, hè?
Ja, nou ja, zeker. En dat lukte heel erg goed, denk ik. We hebben daarin Antwerpen toch wel ontregeld en zelfs gedwongen tot een aantal no-time-outs. En je had het over derde kwart en daar bleven we nog redelijk. We nog weer dichterbij en het vierde kwart kwamen toch nog heel dichtbij tot 72-70.
Ja.
Dus we hebben ons in die zin kranen geweerd, gezien de omstandigheden. Maar nogmaals, hè, en daar zijn we al eerder mee begonnen. Kijk, die turnovers en met name de manier waarop die turnovers waren, dat waren niet simpel balletjes over de zijlijn gooien en dat iemand het niet vangt. Nee, dat was echt in traffic en heel gevaarlijk. Dat heeft ons echt wel de das omgedaan. De onvoorzichtigheid in de eerste helft eigenlijk.
Ja, precies. En inderdaad, toch ook wat trillende handjes af en toe her en der. Van spelers waar je het eigenlijk niet van verwacht of waarvan je denkt van daar mag het eigenlijk niet gebeuren. Tomsik die een bal opbrengt en hem verspeelt aan een tegenstander. Ja. Zuidema die een bal opbrengt. Een tegenstander die de handen omhoog gooit en heel simpel de turnover forceert. Ja,
absoluut.
Eigenlijk, het klinkt een beetje hard, maar gewoon amateuristische fouten.
Ja, goed. Ze krijgen ervoor betaald. Dus,
ja, daarom.
Dat is net met het scheidsrechters. We roepen heel wat amateurs en ja, het kan. Maar ja, en het was ook niet de avond van Joe Meeks, hè, die dan net weer een paar van die balletjes heeft, die er een beetje uithuppelen, zeg maar, uit, ja. Uit de basket. Er waren wat, goaltending situaties aan de kant van Donar. Ja, die toch, waarvan twee van de vier op zijn minst dubieus waren, hè, waardoor ze dan zo'n, die scheidsrechter maken dan zo'n obscene gebaar van zo'n ringetje boven de hand.
Ja.
Maar ja, dat is... Ja, ongelooflijk. Ook aan de andere kant trouwens, aan het eind van de wedstrijd, bal die op de achterkant van de ring terugstuit. En dat zou dan goaltending zijn.
Ja.
Omdat die hem eruit te laten. Echt onbegrijpelijk. Ik heb niet zo'n tablet, maar ja, ik zou me er enorm mee kunnen vermaken waarschijnlijk als ik op de tribune zat. Dat je denkt van, welke spelregel is hier nou vanavond weer uitgevonden? In die zin kan de B-Nex League wel het predicaat innovatief met zich meekrijgen, want... Elke wedstrijd die je weer ziet, worden er weer nieuwe regels verzonnen. En dat, ja, het is daarmee onnavolgbaar. En ja, in het vierde kwart zat ik eigenlijk alleen maar te glimlachen. Want ik denk van, ja, wat hebben we hier eigenlijk meegemaakt? Dit is toch weer een unieke avond. En ja, met een matige afloop, die dus geen punten oplevert. Maar het grootste gemis van deze wedstrijd, het uitval van Dakota Quinn met onbekende afloop. He, want ja. Dat zou wel een zwaardere domper zijn dan het verlies van alleen deze twee punten, zeg maar.
Absoluut. We hebben net weer een sprankje hoop gekregen natuurlijk met de komst van Tomzik. En als dan een van je andere, laten we maar gewoon basisspelers noemen, wegvalt voor misschien wel de rest van het seizoen, dan is dat die klap natuurlijk veel groter inderdaad dan verlies in een uitwedstrijd. Hey, Yannick. Wij stonden op een gegeven moment 21 punten achter tegen Antwerpen in de tweede helft. Wat Bas al zei, we kwamen terug tot 2 punten verschil, 72-70. Hoe kan het dan dat het dan toch uiteindelijk niet lukt om echt die comeback te bewerkstelligen?
Nou, ik zou bijna zeggen, op 72-70 ging Dele Adetunji eruit.
Ja, die had 4 fouten gemaakt op dat moment.
Ja, dat is een beetje een te simpele verklaring. Ik denk wel dat ik hem had laten staan. En gewoon gewacht had tot hij zijn 5e fout gemaakt had. En dan moet je hem verplicht wisselen. Dus waarom niet? Weet je, hij kwam er toch in met het idee, alles wat je tegenkomt, dat ga je raken. En daar ga je voor zorgen dat het in elk geval niet bij onze ring in de buurt komt. Nou, als dat de opdracht is, was hij heel goed aan het vervullen. En als hij dat 5 keer gedaan heeft, moet je hem wisselen. Nou ja, oké, lijkt mij. Mm-hmm. Maar daarna, vervolgens toen Antwerpen een paar puntjes achter elkaar kon maken, toen zag je toch ook wel dat het bij Donar heel veel kracht gekost had om überhaupt zo ver te komen, om weer tot die 72-70 te komen. En dat het eigenlijk ook daarvoor, als je het even terug gaat denken, ging het allemaal nog niet zo makkelijk. Hè? Het hing niet geluk aan elkaar, maar de factor geluk was toch ook in die run wel een beetje aanwezig. En op het moment dat Antwerpen dan weer in zijn normale ritme terug kan keren, zie je ook vrij snel de kopjes gaan hangen, de energie wegzakken en eigenlijk langzaam Donar richting het verlies gaan. Is dat erg? Is dat te voorkomen? Ik denk het allebei eigenlijk in deze situatie nu even niet. Het is wel heel erg zonde, want als je wel op een of andere manier door had kunnen spelen met de energie die je daarvoor had, wat ik zeg, dan had je gewoon een hele goede kans gehad. Ik heb er nog over na zitten denken. Ik dacht, ja, je had ook Lars Jung het veld in kunnen sturen met dezelfde als Dele Adetunji. Was Lars Jung daar dan even geschikt voor geweest? Nou, dat denk ik nou net even niet met zijn leeftijd en zijn speelstijl. Maar weet je, je had in elk geval nog wat andere gekke dingen kunnen gaan proberen. En daar denk ik dan van, jammer dat dat niet gebeurd is. Al met al heel knap hoe ze het in de helft nog weer terug weten te komen. Maar ik denk, ja, het gevoel dat er meer in had gezeten blijft bij mij toch gewoon wel een beetje hangen eigenlijk.
Even nog een andere vraag voor jou. Waar ligt, denk jij, de verklaring dat Baboussis nog geen 14 minuten op de vloer heeft gestaan?
Nou, ook aan zijn fouten gezegd.
Oké, maar is die 5e fout op een gegeven moment zo erg?
Voor hem, bedoel je?
Ja.
Maar dat is een turnoverlast, denk ik. Hij was ook een paar keer over de zijlijn gestapt. Dus hij zat heel ongelukkig in de wedstrijd. Net als John Meeks. Het was niet zijn avond.
Nee, oké. Nee. Het was niet zijn avond. Dat klopt wel. Maar het was eigenlijk ook niet de avond van Sander Hollanders en Nick Tomzik.
Nee, nou, meer in die zin van dat die net iets wat meer zekerheid in hun spel hadden. Ja, bij Tomzik klinkt dat heel raar als iemand 8 turnovers heeft. Maar Tomzik mag ook een soort van 8 turnovers hebben in dit soort wedstrijden. Omdat hij gewoon de verantwoordelijkheid krijgt van jij hebt de bal en je gaat het maar even regelen.
Ja.
Om het heel plat te zeggen. Dus dan is dat iets minder erg. Bij Babouches inderdaad die turnovers. Ik denk ook wel een beetje zijn fouten last. Want hij stond volgens mij ook, als ik me niet vergis, voor rust al op 3 fouten.
2 of 3,
zegt Bas naast. Maar ja, zoiets was het in elk geval wel. Mm. En dat werkt dan ook niet mee. Dan laat je toch je andere guard, Sander Hollanders in dit geval, laat je toch net wat langer staan. Of je laat Kjeld wat langer staan, omdat je denkt, nou ja, die is nog wat multi-inzetbaar en die maakt er niet zo heel veel persoonlijke fouten. Dus ja, ik denk dat het een beetje was in zijn geval.
Oké. Als je nou die wedstrijd nog even, ja, dat uitvallen van Quinn, dat heeft impact. Maar als je nou de wedstrijd tegen Luik en deze naast elkaar zet, waar zit het grote verschil in?
Ja, nou ja, na Luik waren we allemaal heel enthousiast over ons driepuntspercentage. Nou, nu hebben we minder driepunters genomen en zeker niet tegen dat percentage. En we hebben ongelooflijk veel meer turnovers gehad. Nou, die twee dingen, daar kun je zelf wat aan doen. Die zijn aan jezelf te wijten. Dus laten we daar dan ook vooral op focussen, ja, zou ik zeggen.
Ja, precies. Hey, ik wil er even één speler uitlichten die eigenlijk zich een beetje ontrok aan alle malaise. En dan voelt denk ik iedereen die de wedstrijd heeft gezien wel aan waar ik naartoe wil. En dat is naar grote vriend Gabrovček. Die eigenlijk, stoïcijns doorbasketbalde deze wedstrijd, ongeacht wat er in de wedstrijd gebeurde. Heb ik dat zo een beetje goed omschreven, Bas?
Ja, nou, ik vond vooral opvallend inderdaad, nadat Dakota Quinn was uitgevallen, toen stond hij nog weer net iets meer op, zeg maar. Ook een paar drietjes erin schieten en dat soort zaken. Maar ik moet deze podcast ook even opnemen voor Theo John. Want hij is uiteindelijk op 4 pace geëindigd. En we hebben het hele jaar eigenlijk een commentaar gehad op de manier waarop hij pace opliep. Nou, ik moet zeggen, sowieso niet van de 4. Ja, ik was het er niet mee eens. En ik heb natuurlijk een gekleurde blauwe bril. Maar en zijn lichaamstaal was ook weer overduidelijk aanwezig. Maar toch iets meer ingetogen.
Ja.
Er waren echt vertwijfeling. Die was niet alleen bij hemzelf, zeg maar ook bij de hele bank. En we zaten direct achter de bank. En ook bij de, nou ja, ik zou haast zeggen onze cheerleaders, Jordi Kuiper en Sam van Oosterum. Ja, die zaten hoofdschuddend. En die zaten bijna tegen een T voor de bank aan. Met alle beslissingen die er werden genomen. En ik eerder in het seizoen was ik heel vaak van, ah jongen, kom op, maak nou niet die domme fout. Maar nu, dus samen met Gabrovček wil ik Theo John ook eigenlijk wel even een heel klein veertje geven. En Gabrovček, ja, die ging weer een beetje over in zijn Griekse theater af en toe. Want die kreeg dus nog een technische fout wegens flopping.
Ja.
Ergens in het midden in de rebound situatie. Ja. Super bijzonder, nog nooit eerder gezien. Dus ook weer een innovatief ingreep van de arbitrage. Maar ja, Gabrovček ging, ja, die zat er wel lekker in vanavond, moet ik zeggen.
Nou,
ja,
die kreeg ook aardig wat veren in zijn kont gestoken door de Belgische commentatoren. En dan moeten we toch even ook over hebben, niet te verstaan waren. En dat heeft niks te maken met hun uitspraak of het feit dat zij Vlaams-Nederlands spreken. Maar het feit dat het zo verschrikkelijk slecht geregeld is en dat er zoveel lawaai in die hal is door al die toeters en bellen die après-ski-hut-dj laat horen.
Sorry daarvoor, ik schreeuwde er waarschijnlijk de hele tijd doorheen.
Ja, dat was jij. Nee, maar het is echt totaal over de top, Bas. En dan moeten die gasten, moeten dus in die microfoon, wat waarschijnlijk hele goedkope shit is, moeten ze gaan schreeuwen. Ja, en het is, je hebt er niks aan.
Nee, nou
daar
ja,
komt het gewoon op neer.
Wat nog wel een mooie bijkomstigheid was deze avond. Het fluiten was natuurlijk niet van lucht. En achter de jurytafel hadden ze dus geen zoomer. Want die deed het de hele tijd niet. Dus ook daar werd er nog gefloten. Dus we hadden het idee dat we bij een soort waterpolo-wedstrijd aanwezig waren. En nou ja, goed, de DJ op zich, die hield zich aan de Binext-regels. Maar goed, zoals jij en ik weten, ben ik een groot voorstander van de FIBA-regels gewoon. Dus als het spel levend is, dan hou je die rommel en de muziek op en dan gaan daar de trommelaars aan de slag. En de mensen die af en toe eens wat schreeuwen of K3-liedjes imiteren, maakt me allemaal verder niet uit. Maar ja, dat ging af en toe over de top. Al moet ik zeggen, het volume zelf in de zaal lag lager dan Martini Plaza. Dus, en het was al een beetje gemaakt, zeg maar weer. Maar oké, je hebt ook te maken met een hal.
Ja.
Een hal die op zo'n dinsdagavond, ja, je moet ze loskrijgen. Mij hadden ze binnen 2 minuten al los. Maar goed, er waren die mannen in het grijs, die hadden dat voor elkaar. Dus ja, misschien moeten de Belgen ook iets meer aanslaan op de arbitrage, die dan weliswaar soms in hun voordeel is, maar toch heel veel Cirque du Soleil oplevert.
Ja. Ja, en toch merk ik, en dat is dan wel grappig, want wij elke keer als wij die eerste uitwedstrijd in België spelen, dan staat dit thema op het script. Al 3 jaar lang. En ik merk toch bij die commentatoren dat ze eigenlijk het met iedere fluit zijn ze het eigenlijk wel eens. Dus dat betekent dat zij hebben natuurlijk een hele andere mate van gewenning.
Ja, nou, daar hebben we het natuurlijk eerder over gehad. Hè? Dus zij fluiten sowieso vaker. Dat kan met het fysieke deel van het spel. En je kunt ook alles fluiten. Als je alles zou willen fluiten, kan het.
Ja.
Hè? In deze wedstrijd van misschien, noem eens wat, 150, 200 arbitraire beslissingen. Arbitrale moet ik dan zeggen, want anders wordt het arbitrair.
Ja.
Weet je, 95% zit wel. Je kan alles fluiten als je wil. Maar als je er een wedstrijd van wil maken, als je er een kijksport van wil maken, zoals basketbal bedoeld is, hè, dan moet je ook no-calls hebben. Dan moet je zeggen van, hey, beide spelers gaan er lekker hard in, dus laat dat duel gaan, zonder dat het gemeen wordt. Hè, de hele simpele uitgangspunten die notabene in Nederland met nog minder ervaren scheidsrechters over het algemeen wel beter gaan. Hè, ja, hier is het alsof het de show van de scheidsrechters is. Ja. En dat is me vanavond weer tegengevallen. Hè, zonder te zeggen of ze al dan niet partijdig zijn. Maar het wordt gewoon nooit een wedstrijd. Het ligt zo vaak stil. Ja, daardoor wordt het ergerlijk. En kom je nooit ook lekker in de wedstrijd. En dat geldt voor beide teams ook. Want zowel Dona, die was in de eerste helft heel slordig, als Antwerpen, die kwamen nooit echt lekker in het ritme. Omdat je gewoon, nou ja, als je dus 119 minuten aan de gang bent om 40 minuten te spelen, sta je gewoon 2/3 van de tijd stil. Ja, dat is onbestaanbaar eigenlijk.
Ja, duidelijk. Hey Yannick, ik wil eigenlijk nog even naar de tegenstander toe van Donar, naar Antwerpen. We hebben het nog niet zo heel veel over gehad deze aflevering. We hebben dit team natuurlijk zien verliezen van zowel Leiden als Zwolle. En ik snapte dat wel een beetje, want ik was niet heel erg onder de indruk van ze.
Nee, maar dan kijk ik naar hun bank en dan zie ik daar Jean-Marc Mbeuma en Ruby Rogiers. En dan zie ik toch ook meteen eigenlijk het probleem van dit Antwerpen. Dat is twee van hun meest ervaren krachten die ook gewoon geblesseerd zijn. Dus wat dat betreft zijn blessures bij alle teams. Alleen is de algemene selectie van Antwerpen gewoon een stuk breder. Dus kunnen ze dat in principe iets makkelijker opvangen. Maar dat zijn twee jongens die normaal gesproken starting 5 zouden zijn en ook allebei een minuut of 25 per wedstrijd mee zouden draaien. Belgisch international nog altijd, Jean-Marc Mbeuma, Ruby Rogiers ook af en toe wel zijn interlandje meegepakt. Mm. Het zijn niet de minste jongens die je daar dan in clubkostuum langs de kant ziet staan. En daar zal Scalin toch ook niet tevreden over zijn of niet blij mee zijn in elk geval met het feit dat hij die twee jongens moet missen. Ik denk wel dat zij, als je kijkt naar hun imports, Jovanovic speelde er vorig seizoen op een gegeven moment volgens mij ook al.
Ja.
Ze hebben Keegan Vino hebben ze van Aris Leeuwarden overgenomen. Dat is een beetje hun sixth man. Ik vind hun Amerikanen, Von Bolton vind ik al het hele seizoen wel gewoon een goede basketballer. Goede 1-tegen-1 speler vooral. Ik vond de rest van de imports toch wel redelijk teleurstellend. Neem niet weg dat zij met Van Bruggenhout bijvoorbeeld op de point guard ook gewoon hele goede Belgische jongens erbij hebben die eigenlijk het team meer proberen te bij de hand te nemen en proberen te dragen.
Ja,
maar nee, dit Antwerpen zonder Mbeuma en zonder Rogiers gaat niet super ver komen, voorspelling.
Nee, dat denk ik ook niet. Ik heb geen idee wat de status is van hun blessures. Zouden we voor de volgende aflevering eigenlijk even moeten opzoeken. Ja. Of zij nog weer terugkeren de komende weken en of we ze eventueel dus ook nog treffen hier in Groningen. Want dat maakt dat wel een ander team inderdaad. We hebben nu 2 wedstrijden gespeeld. Wat zou het eindoordeel zijn? Hoe zitten we erin en hoe ver kunnen we komen in de resterende 8 wedstrijden nog?
Nou, ik heb van tevoren bedacht dat ik met 0 verwachtingen deze cross-border fase in ga. Na de overwinning tegen Luiken is dus die 1 overwinning eigenlijk voor mij al pure winst. En deze wedstrijd tegen Antwerpen, als je van tevoren erheen gaat, denk je nou, Antwerpen heeft het nog niet goed gedaan in de cross-border fase. Heeft nog niet echt wat laten zien. Heeft 2 belangrijke spelers geblesseerd. Laat maar komen en laten we maar gaan kijken. Dan valt het flink tegen. Maar zijn er dingen die tegenvallen? Wel dingen die je zelf nog altijd zou kunnen verbeteren. Je kan je aanvalsspel minder turnovers laten zien. Je kan ervoor kiezen om wat vaker het risico van de drie punten weer op te zoeken. Met Hollanders, met Tomšík, met een Gabrovšek die vandaag erg goed op schot was, ook van buiten. Ja. Met Meeks als hij niet super vroeg in foutenlast raakt en wat lekkerder in de wedstrijd zit. Met Babušis. We hebben best veel jongens die de vloer kunnen spreiden en die die drie punten kunnen nemen. Laten we daar dan ook wat meer op gokken, zoals we tegen Luik ook deden.
Ja, ja en dan noem jij Zuidema nog niet eens, wat wel echt een belangrijke schakel is met de blessures die we hebben. En zeker met de blessure die erbij gekomen is.
Ja, ja die is aanvallend ongekend ongelukkig.
Ja, die zag ik weer in een situatie komen dat ik dacht van, jongen, je staat totaal open. Je moet hem nu gewoon echt nemen.
Ja, maar ook lay-ups die misgaan. Een simpele linkshandige lay-up die via de ring er weer uitstuit. Ja, weet je, je hoeft het Kjell niet te vertellen, want hij schaamt zich waarschijnlijk dood als hij die bal eruit ziet vallen. Maar ja. Het geeft wel aan dat hij gewoon niet in een lekkere vorm zit in deze fase van het seizoen. Dat helpt niet mee. Dat is helemaal waar.
Nee, want hij is natuurlijk wel je man. Eigenlijk zou hij de lijn moeten zijn.
Hij is de glue guy, normaal gesproken. Dus hij is de gast die altijd een 6 is. Dat is zijn rol. Hij moet altijd een 6 zijn. Het maakt niet uit op welke manier hij dat doet. Of hij dat nou verdedigend doet of dat hij dat aanvallend doet. Maar het een kan het ander wel wegspelen. In de zin van als jij aanvallend gewoon te veel turnovers hebt. Te veel schoten mist. Lay-ups gaat missen. Je passing niet op orde is. Dus dat andere mensen ook, ondanks dat het geen turnover is, niet lekker met jouw bal wat kunnen doen. Dan kun je nog zo goed verdedigen. Nog zo hard spelen aan de andere kant van de bal. Dat helpt dan niet meer.
Nee.
Want dan haal je uiteindelijk nog steeds net niet die 6. En dat is inderdaad wel de rol die hij aan het begin van dit seizoen ook goed gepakt heeft. En waarvan ik hoop dat hij daar weer naar terug kan.
Ja, dat hoop ik ook. Bas, eindoordeel van een avondje Antwerpen. Heb je genoten?
Ja.
Uiteindelijk?
Nee, niet genoten. Ik heb me wel vermaakt, laat ik het zo zeggen. Genoten vind ik een iets overtreffende trap, zeg maar. Maar het was weer vermakelijk en het had heel lang niet heel veel met basketbal te maken. Door verschillende opzichten die we allemaal besproken hebben. Maar ik ben wel blij dat ik geweest ben. Want als je erbij geweest bent, dan heb je toch net even iets meer kleur en reuk erbij. Ja. Om te weten wat voor wedstrijd dit was. En dat helpt echt heel erg mee richting aanstaande zaterdag. Dan zal er binnen het team een enorme revenge gevoelens zullen leven. We hebben de uitslag draaglijk kunnen houden. En ik zag op de plattegrond van de kaartverkoop dat het zaterdag ook weer mooi vol gaat zitten. Dus dat is mooi, meteen een mooi bruggetje naar zaterdag. Van jongens, we gaan er gewoon weer tegenaan.
Ja, dat is komende zaterdag inderdaad de wedstrijd tegen
Charleroi.
Die natuurlijk twee opvallende uitslagen al hebben neergezet. Een dikke nederlaag en volgens mij ook een dikke overwinning. Zoals dat dan ook wel weer kan in basketballand. Laten we eens even kijken naar de andere uitslagen van afgelopen weekend. Of daar nog wat interessants tussen zit. Want Leeuwarden verloor afgelopen zondag. In Brussel met 104-81. Den Helder verloor uit bij Leuven met 98-79. Dan was het natuurlijk de kleine nederlaag van Leiden in Oostende. 75-68. Hebben jullie daar nog wat van meegekregen, jongens?
Niet zoveel, maar Yannick wel.
Ik heb er met een schuin oog naar zitten kijken, terwijl ik in proeflokaal Hooghout een biertje aan het doen was. Wat vooral heel erg opviel is dat Leiden op dit moment met een zesmansrotatie moet spelen. Omdat daar de ene na de andere speler geblesseerd uitvalt. En dat het gezien die situatie eigenlijk een godswonder was dat ze het nog zo dicht, het nog zo lang zo dicht bij elkaar konden houden tegen dit Oostende. Want Leiden heeft gewoon echt tot en met het begin van het vierde kwart ergens er goed voor gestaan. En zich in die wedstrijd blijven knokken de hele tijd.
Ja.
Dat ze uiteindelijk verliezen is geen schande en geen wonder. Maar ik had wel respect voor de manier waarop ze dat deden.
Oké, waarvan akte zou Hans Nijland zeggen. Kan Groes Mechelen van natuurlijk Willem. Die won met 99-95 bij Mons. Mooie uitslag, is vast een leuke wedstrijd geweest. Alst won van Joost United. 5 punten verschil, 80-75. En Bal Limburg verloor bij Hubo Limburg, 75-60. En tot slot. Nee, niet tot slot. Er zijn nog drie wedstrijden natuurlijk zelfs. Het zijn meer teams dan je denkt. Kortrijk tegen Zeeuwen en Zeeuwen Feyenoord 89-73. Spirou Basket tegen Heroes Den Bosch 84-68. En daar wou ik natuurlijk even naartoe. Want Spirou verloor natuurlijk de eerste wedstrijd kansloos van Leiden. En nu winnen ze vrij dik van Den Bosch. Kunnen we hier scorebordjournalistiek op loslaten?
Scorebordjournalistiek in welke zin?
Nou ja, dat ze eerst een gigantische nederlaag leiden tegen een Nederlands team en vervolgens een dikke overwinning op het Nederlands team.
Ja, de scorebordjournalistiek die ik daar dan op zou plakken is dat ze nogal wisselvallig zijn.
Dat dacht ik al.
Ja, of dat nou enorm veelzeggend is, Klaas-Jan te Veen, dat zou ik dan weer niet willen zeggen. Dat, ja.
En Liège, zij wonnen met 90-70 van Landstede Hammers. Maar goed, dat hadden we al wel gezien, hè, dat Liège een aardig team is.
Ja, en Liège heeft ook nog steeds te maken met blessures. Dus uiteindelijk heeft iedereen dat. En gaat het er net een beetje om welk team dat het beste kan handelen.
Ja.
Bij Charleroi trouwens nog natuurlijk wel een paar oude bekenden die we terug gaan zien. Venskoes en David Collins die daar spelen. Nou, die zullen we zaterdag in de Martini Plaza verwelkomen. Zij speelden vorig jaar voor Leiden, voor alle duidelijkheid.
Klopt.
Bas is ondertussen eventjes het water aan het bijvullen. Dus als je die aan wil vragen, dat wordt heel ingewikkeld. Maar...
Nou ja, dat was nou juist de persoon die natuurlijk vanmiddag nog aanwezig was, voordat jullie in de trein Antwerpen stapten.
Ja.
Bij de presentatie van de nieuwe general manager per 1 april, Stefan Mladenovic.
Mladenovic.
Die alles een keer te gast is geweest in deze podcast. En dat met name in de hoedanigheid natuurlijk van zijn voorzitterschap bij Stargo Basketball Foundation. De jeugdbasketbalkampen, voor wie dat niet weet. Wat zeg je?
Met Anne van Dijk, volgens mij.
Met Anne, zeker. Ze waren ook met z'n tweeën te gast toen in proeflokaal Hooghout. Anne en Stefan. En het leuke is dat hij mij gelijk eigenlijk er ook aan herinnerde. Dus hij herkende mij ook. Het is toch al een paar jaar geleden. Maar dan is het toch grappig dat je, omdat je één keer elkaar ontmoet hebt, is het ook het eerste contact natuurlijk op zo'n middag net even wat makkelijker.
Ja, dat klopt.
Hij is onze nieuwe... Onze nieuwe man. En jouw eerste reactie daar eigenlijk even op, Yannick. Was jij verrast?
Ik vond Stefan Mladenovic niet meteen de eerste naam waar ik aan zou denken. Wel, naarmate ik daar wat meer informatie over kreeg, denk ik wel dat het iemand is die heel erg geschikt is en die heel erg past bij deze functie. Hij is ongelooflijk jong. Dat is ook een reden om niet meteen aan hem te denken. Maar aan de andere kant, als je even nagaat wat hij ondanks zijn leeftijd allemaal qua ervaring en skills meebrengt. Hij heeft twee ondernemingen, waarvan één basketbal gerelateerd. Hij is opleider geweest bij Yacht, als ik het wel heb. Hij is een donorman. Hij heeft de jeugdopleiding doorlopen. Hij heeft hier gespeeld. Hij heeft ongelooflijk veel contact in het Nederlandse basketballand. Hij is een hele rustige persoonlijkheid, zoals ik hem in elk geval van een afstand ken. Dus wat dat betreft is het ook niet iemand die heel snel andere mensen tegen de borst zou stoten eventueel. Hij heeft een opleiding afgerond, waardoor hij ook nog in de marketing en in de commerciële kant veel geleerd heeft en veel skills opgedaan heeft. Dus uiteindelijk is het een heel compleet iemand waarvan ik denk dat je er niet heel snel een breuk aan zal vallen. Daarbij komt nog dat hij een hele goede ondersteuning krijgt vanuit de RVC en vanuit Jacob. Die sowieso de komende maanden nog hem bij de hand zou kunnen nemen als hij daar behoefte aan heeft. Dus ja, eigenlijk zou ik bijna willen zeggen, what's not to like?
Ja, Bas, hoe heb jij vanmiddag daar gezeten op de kantoren bij NAC? Wij waren er met z'n tweeën samen met natuurlijk nog wat andere noordelijke pers.
Zeker.
Stapte je een beetje blij op de fiets naar het station dat je dacht van ja, dit is een stap waar ik absoluut mee kan leven?
Ja, nou zeker. Het crème de la crème van het Groningse journaal was daar natuurlijk aanwezig. Ja. Dus dat was sowieso weer een mooie bijeenkomst. Eigenlijk zouden we dat vaker moeten doen. Misschien wel op maandelijkse basis. Dat zou wel een voorstel zijn richting Donar. Wat ongetwijfeld ook navolging zal vinden. Maar ik vind vooral dat Stefan Mladenovic op dit moment heel erg past bij de fase waarin de club zit, zeg maar. Het is nog steeds een opbouwfase. Dat werd ook door Rob Schuur nog weer eens benadrukt. Hè, de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Jongens, ja, we zijn nu het eerste jaar gered. En het wordt nu het komende seizoen wordt niet overleven. Hè, want dat zou heel slecht zijn. Dan zou je elke keer de reddingsboeien moeten uitgooien. Maar het is nog steeds stapje voor stapje opbouwen. Hè, en in die zin is dat ook heel erg een groeimodel. En hopelijk gaat het heel snel. Maar het kan ook zijn dat dat nog iets meer dan één seizoen, dus misschien 2 of 3 seizoenen gaat duren, voordat je weer in een stabiele situatie terechtkomt.
Ja, ik vroeg hem ook na de druk die hij eventueel zou ervaren, moet ik zeggen. Naar aanleiding natuurlijk van wat zich allemaal heeft afgespeeld rondom Donar afgelopen zomer met name en de hele nasleep daarvan. En dan merk je toch dat bij iedereen, zowel bij Rob Schuur als bij Stefan, dat de blik echt naar voren gericht is en dat zij eigenlijk niet zoveel behoefte meer hebben om terug te kijken. En aan de ene kant is dat natuurlijk ontzettend logisch. Aan de andere kant kunnen we ook nog niet uitpoetsen wat er gebeurd is natuurlijk.
Nee, zeker. Maar ik moet zeggen, kijk, hè, alle mensen die nu op de nieuwe positie zitten, zeg maar, die hebben niet zoveel met de overblijfselen van het verleden te maken. Natuurlijk wel waar de club vandaan komt en hoe het allemaal afgelopen op een zomer verlopen is. Ja, je kunt daar niet in vast blijven hangen. Hè. Alle lijken zijn nu al uit de kast. Hè. Dus alle tegenvallers die ook dit seizoen weer zich hebben voorgedaan, met name in financieel opzicht, die zijn er geweest. Ja, en je moet nu een nieuwe realiteit zien te bewerkstelligen. En ik denk dat samen met Jacob Klompien en de hele constructie die nu om de club, binnen en rond de club is gezet, dat daar zoveel vangnetten en zekerheden zijn ingebouwd. Ja, dat je vanuit daaruit moet verder bouwen. Uiteraard, je moet niet weer in dezelfde fouten als het verleden stappen. En nou ja, ik ben ervan overtuigd dat er nu zoveel zekerheden zijn dat ook niet meer gaat gebeuren. Je moet het verleden niet uitvlakken, hè, maar je moet er ook niet te veel mee blijven stilstaan. Er is een nieuwe realiteit. Ik zou haar zeggen, het nieuwe normaal. Hè, dat ligt een beetje in de coronahoek. Maar normaal blijven doen, poot in de klei. Dat is wel de aanpak. Gewoon doen. Normaal communiceren. En daar gaan we gewoon vooruit. En iedereen weet wat er gebeurd is. Maar omdat nou elke bijeenkomst weer... deze bijeenkomst was er misschien nog wel een voorbeeld van. Maar vanaf nu moet je gewoon weer kijken hoe je het, wil gaan oppakken in de nieuwe situatie.
Yannick, ik heb hier nog wel een vraag over aan jou. Omdat ik denk dat jij daar ook wel iets van vindt. Of misschien een gedachte over hebt. Hij wordt ook eindverantwoordelijk voor technisch beleid. Ik heb ook gevraagd natuurlijk wat dat voor de positie van Drago betekent. Wat denk jij? Is er nog toekomst voor Drago bij Donar? En met het gevaar natuurlijk dat we aannames gaan doen. Maar zo tussen de zinnen door, met de opmerking dat hij ook verantwoordelijk wordt voor voor het technisch hart van de club. Deed ik een 1+1'tje.
En welk 1+1'tje deed jij dan?
Nou ja, dat ik denk dat het wel eens het einde van Drago zou kunnen betekenen als technisch manager bij Donar.
Kijk, als je de strikte taak van general manager bekijkt, dan was die natuurlijk altijd al eindverantwoordelijk voor het technisch beleid. Uiteindelijk is de general manager gewoon iemand die de contract ook moet ondertekenen en die de eindverantwoordelijkheid heeft voor de hele organisatie bij Donar. Dus op basis daarvan zou ik niet zo heel gauw weten waarom dat zo zou zijn. Ik denk wel dat Stefan Mladenovic iemand is die een hele duidelijke visie heeft op het technische gedeelte, gezien zijn basketbalachtergrond.
Ja.
En gezien ook het feit dat hij veel als jeugdopleider natuurlijk binnen de regio Groningen actief is geweest. En dus ook daar zeker een hele duidelijke visie op zou hebben. En hoe dat verder in de toekomst zich allemaal zal gaan uitwijzen, ja. Geen idee. Het zou kunnen. Ik durf daar niet zo uitspraken over te doen.
Nee, ik ook niet hoor. Maar ik hoop ook zeker dat het niet gaat gebeuren. Omdat ik ontzettend veel respect heb. Bijvoorbeeld alleen al voor de manier waarop afgelopen zomer natuurlijk die ploeg neer is gezet. In korte tijd. En met alle onrust die daar eigenlijk omheen hing. Dus wat dat betreft ook complimenten nog weer eens een keer hoor, voor hoe dat allemaal is gegaan. Maar ik heb wel het idee dat er een soort van nieuwe fase bij Donar ontstaat. En daar zou dat natuurlijk zomaar onderdeel van kunnen zijn. We gaan dus nu met een 33-jarige general manager gaan we een nieuwe fase in, Bas.
Niet dat ik nou zo jong ben trouwens, maar nee. Hij is 7 jaar ouder dan ik. Ja. Dat wou ik toch nog even gezegd hebben. Ja. Ik voel me bijna stokoud en piepjong tegelijk. Ik weet niet zo goed hoe ik me moet voelen.
Ja, en bijna 7 jaar jonger dan ik ben.
Ja, ook nog. Ja. Wat dat betreft ligt hij heel mooi tussen ons in, Klaas.
Ja, het zou zomaar een goede vriend van ons kunnen worden.
Ja, ik heb hier nog een hotelbed, maar jij bent er niet, dus ja.
Nee, precies. Maar een beetje goed hotel trouwens.
Ja. Ik zit naar een prachtig kunstwerk hier op de muur van kamer 516 te kijken. Het is allemaal nogal kleurrijk aan de binnenkant, behalve de kast. Die is van een soort fascistisch bruin, waarvan zelf de gemiddelde Duitser in 1933 gezegd had, alzo. Maar verder is het, het is hartstikke dikke prima eigenlijk, ja.
Goed om te horen, ja. Ik heb het geboekt, dus dan voel ik me toch een klein beetje verantwoordelijk ook voor jullie natuurlijk.
Wat vind je van blauwe gordijnen?
Hangt een beetje vanaf of het donablauw is of niet.
Redelijk. Het is wel redelijk donablauw.
Nou, dan vind ik het mooi.
Nou, dan is het een prachtig hotel.
Hey, Bas.
Nog das Leben des anderen, ja.
Ja, das Leben des anderen. Ontzettend goede film trouwens, aanraderen. Hey, mm-hmm. Ik merkte, dat is eigenlijk de laatste vraag die ik wil stellen over vanmiddag. Nog wel een stukje, behoorlijk stukje terughoudendheid naar de toekomst toe. Hè, de verwachtingen worden behoorlijk getemperd. Eigenlijk door iedereen die iets met Donar te maken heeft. Dat is aan de ene kant, denk ik, de realiteit. Maar ik mis ook wel een klein beetje dan het bravoure wat we toch een beetje van Donar kennen uit het verleden.
Ja, ik zou zeggen gelukkig. En er zitten twee factoren aan, denk ik. Hè. Je hebt te maken met de realiteit. Hè, van dit jaar hebben we natuurlijk een flinke jasje uit moeten doen. Hè. Super dat de club nog bestaat. Maar ja, wel nieuw realisme en nog een aantal tegenvallers die uit de kast kwamen vallen. En hoe dat voor volgend jaar lijkt, dat moet nog maar blijken. Hè. Ze hebben gelukkig nu heel veel mensen die daar verstand van hebben om kijken wat er allemaal kan gaan gebeuren volgend jaar. Maar je moet heel conservatief begroten. Lijkt me niet meer dan logisch. Je moet eerst inkomsten krijgen en dan kijken hoeveel je uit kan geven. Dat is een ABC'tje, maar goed, dat geldt nu meer dan ooit, zeg maar. Ja. Je moet niet het risico lopen dat je straks ergens in het lopende seizoen nog weer eens tegen de lamp loopt. Hè, met bijvoorbeeld alle extra kosten die erbij komen kijken om 19 uitwedstrijden te spelen, 90 keer een busreis, 90 keer zaalhuren, dat soort shizzle. Aan de andere kant, misschien wat jij ook een beetje proefde, hè, dat Stefan Mladenovic nog niet heel erg uitgesproken kon zijn over wat hij nou precies volgend jaar wil doen. Nou, dat heeft weer met twee componenten te maken. Hè, dat Rob Schuur al aangaf van, heel mooie uitspraak van hem. Half medio april wou die daar, moeten dingen, het is eigenlijk hetzelfde. Dus medio april willen ze duidelijk hebben van hoe het er financieel en dus ook qua ambities volgend jaar kan staan.
Ja, de begroting. Stefan, hè, kort.
Niet alleen de begroting is wel ongeveer rond, zeg maar. Maar hoe je dat dan, hoe je het geld wat er beschikbaar is, hoe je dat wil gaan besteden en in welke opzichten. En er zitten nog een aantal openaatjes aan. En daar met name de huisvestingslasten, zeg maar, die zijn daar nog een heel groot onderdeel van. En want we hebben met grote afstand zijn we in ieder geval de kampioen van de Binex League met het hoogste percentage aan zaalhuur. Nou, en als je wat meer rol van betekenis wil spelen, moet daar heel, heel hard iets aan gebeuren. Nou, daar is ook de gemeente Groningen als 100% aandeelhouder van Martien Blazen misschien wel aan zet. Hè, daar moet nog heel wat gebeuren, hè, achter de schermen. En het andere deel waarom er nog enigszins wat voorbehoud aan zit. Ja, Stefan Mladenovic begint op 1 april. Ja, die moet straks alle gesprekken gaan voeren met de mensen met wie die moet samenwerken. Ja. Er zijn natuurlijk allerlei sollicitatiegesprekken geweest. Maar ja, de inhoudelijke uitvoering daarvan. Ja, die moet in de eerste weken van april nog zijn beslag gaan krijgen. Dus dan is het heel logisch dat je nog niet precies tot achter de komma gaat zeggen van, hoe moet dit of hoe moet dat. Dat gaat heel snel gebeuren. En nog voor dit lopende seizoen is afgelopen. Er zijn nog allerlei hulplijnen, wat Yannick ook al zegt, op de achtergrond beschikbaar in allerlei aspecten van technisch tot financieel tot organisatorisch tot sportief. Ik heb er alle vertrouwen in dat heel snel meer duidelijkheid gaat opleveren. En dat we over een week of 4, 5, 6 ook daar ten eerste heel veel communicatie van gaan meekrijgen. En dat dan ook een keer het moment is wanneer wij zelf ook wel misschien wat langer met Stefan kunnen gaan spreken. Stefan Mladenovic, om te zien waar de club naartoe gaat. Want hij is straks de tekenbevoegde persoon binnen de club die erover gaat. Hij is de eindverantwoordelijke.
Ja, sterker nog, er ligt al een mooie principeafspraak dat hij bij ons in de podcast gedurende de zomer op een gegeven moment richting de voorbereiding uit de doeken gaat doen hoe het jaar er een beetje uit gaat zien vanuit hem, vanuit zijn visie gezien.
Nou, super. Dat heb jij dan ongetwijfeld nog met hem bekokstoofd.
Ja, zeker.
Op de fiets naar het hoofdstuk. Zat. Nou, dat is ook ideale timing, denk ik. Hè? Want ik denk dat het heel verstandig is om dit lopende seizoen eerst nog eens eventjes af te ronden. Hè? En hopelijk duurt dat nog tot ver in de maand mei en heel stiekem misschien wel een klein beetje in juni. Goed, dat is van heel veel andere dingen afhankelijk. En ja, goed, in de tussentijd moeten we natuurlijk het nieuwe seizoen ook verkopen en wegzetten. Want de seizoenkaartcampagne die zal ook ergens half april weer beginnen. Dan is ook meer duidelijk over het aanblijven van sponsors, van BBC-leden. En kun je alvast de eerste schermutselingen daar verwachten.
Ja. Nou, wat dat betreft, ik denk wel een positieve middag was het. Ondanks dat er duidelijk nog op de handrem stevig wordt aangetrokken af en toe. Met name natuurlijk op financieel beleid. Gloort er wel een soort van nieuwe. Ja, dat is natuurlijk logisch als er een nieuw, jong, fris iemand binnenkomt. Dat werd natuurlijk ook nog bevestigd. Hè, dat er een bewuste keuze is gemaakt voor een jong gezicht. Iemand die weer met de blik van de jeugd van tegenwoordig naar het nieuwe Donar kan kijken. Hey, mannen, wat mij betreft breien we er een eind aan. En is het nog iets van de jeugd te melden waarvan je denkt dat is de moeite waard?
Zal ik nog even heel snel in de app duiken inderdaad. Want we zagen een heel mooi bericht van de onder 19 van Donar. Die zich nu dus definitief hebben geplaatst voor de playoffs. Ook al door een 74-63 overwinning in Den Bosch. Ja, die mag niet onvermeld blijven in onze podcast.
Nee.
Dus dat was een heel mooi. Het is geen sluitstuk, hè, want ze spelen nog 4 wedstrijden tot het echt zover is dat ze die kwartfinale mogen spelen. Dat was een hele aardige. En dan mag ik ook nog even bij vertellen dat de onder 19 aanstaande zondag, wanneer wij in Almere zitten om de bekerfinale tussen Zwolle en Den Bosch te gaan aanschouwen, dat de onder 19 gewoon thuis speelt tegen Hoofddorp. En die moeten lekker gewoon in shape gaan komen voor die playoffs. En dan kijk ik nog eventjes heel snel naar de Donar 2. Oh ja, die hebben een prachtige wedstrijd achter de rug tegen de Orange Lions Academy. Hele bijzondere wedstrijd ook, want daar raakt een speler van de tegenstander zwaar geblesseerd. Ryan van Eyck, die ging knock-out, out in ieder geval. Die werd medische behandeling, kon hij gelukkig alweer met de ploeg terug. De wedstrijd ging voor Donar verloren met 62-73. En goed, dat betekent dat Donar 2 nu op de zesde plek van de ranglijst staat. En aanstaande zondag spelen die toevallig ook thuis. En dat is de Stadsderby tegen Skilla. En die wordt om 3:00 gespeeld in het Willem-Alexander Sportcentrum. Dus voor de liefhebbers in Groningen die niet naar de bekerfinale van de eerste teams gaan, die kunnen voor 2 wedstrijden in Willem-Alexander Sportcentrum terecht. 1 opmerking daar nog bij. Als je koffie wil drinken, neem je eigen mok mee. Want of op papieren bekertjes of wat dan ook, om iets uit te drinken. Dat is tegenwoordig nieuw beleid bij de Hanze en consorten. Je kunt niet meer gebruik maken van plastic bekertjes.
Goh, wat een teleurstelling zo op het eind van deze aflevering, Bas.
Nee. Super duurzaam. Alleen de communicatie daarover, die had mij helaas nog niet bereikt.
En laat ze de koffie even bijvullen.
De koffiebonen, die waren ook even op. Ja, dus
daarvoor kunnen ze Stefan nu bellen.
Zeker weten, daar komen ze uit Angola, geloof ik. Ja. Dus hartstikke goed, ja.
Hey, ik kijk er naar uit om gewoon maandagnacht hier gewoon weer met z'n drie op de zolder te zitten. Want ik zit de hele tijd tegen 2 rode stoelen te praten.
Ja, precies. Het plus in Martini Plaza wat ongevuld blijft. Nee, gekheid. Ik ook. Ik kijk er heel erg naar uit. En dan moet ik nog eventjes als afsluiter, nu haal ik alles door de war. Laten we niet vergeten, We hadden het voornemen om nog iets meer bij de March Madness stil te staan. Vrijdagavond om 11:50 speelt Rink Mars met Nebraska.
Ja.
In de Madness, in de NCAA Finals. Daar kijken we heel erg naar uit. En laten we hopen dat hij historie kan schrijven. En dat we zondagavond nog eens een keer kunnen gaan kijken. ESPN3 wordt die wedstrijd uitgezonden.
Kijk, ESPN3, voor wie dat niet verstond. Komende vrijdagavond kun je dus Rink Mast aanschouwen. Ja, ook natuurlijk een vriend van de show, hè?
Ja, en wellicht dat we nog een horecagelegenheid in de stad bereid kunnen vinden om vrijdagavond de tv-schermen aan te slingeren. Want ik weet zeker dat daar flink wat mensen op af zullen komen.
Ja, ja. En we zijn dus niet alleen komende zaterdag uiteraard in Martini Plaza voor de volgende thuiswedstrijd. Maar we zijn ook alle drie volgens mij zondag bij de bekerfinale. Ja, daar gaan we het natuurlijk komende maandag ook even over hebben. Hè? De bekerfinale van het Nederlandse basketbal tussen...
Zwolle en Den Bosch.
Zwolle en Den Bosch. Oké. Okay. Hey mannen, bedankt.
Graag gedaan.
Ik zou zeggen, lekker naar bed.
Ja. Ik kan niet te hard meeschreeuwen met Tot Donen, want wij horen niet precies die muziek. Is volgens mij. Dus we moeten het even op een onconventionele manier doen.
Nou, volgens mij is het allemaal prima te verstaan. Ik zeg, zoals altijd, je kan ons volgen op Twitter. Pas via het Donar 2023, Jannik Veert, Jannik Masson, mij via het Klaasje Gunnen. En je kan ons volgen op onder andere Spotify, Google Podcast. En abonneer je ook, zodat je geen aflevering van deze nu al legendarische podcast mist. Wil je ons steunen? Dat kan via donarpodcast.nl. En wil je meer weten over podcast of advies? Kijk dan even op kvmmedia.nl volgende week. Dan zijn we er weer op ons ouderwetse opnamemoment. En hoor je ons dus weer op de dinsdag. Tot dan en...
Tot Donar!